Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zetten wij, gemeente, deze dienst voort door met elkaar te zingen uit de avondzang en daarvan het eerste vers. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al licht geen maan. Het eerste vers van de avondzang. Doen wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In antwoord erop zingen we Psalm 25, het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En in aansluiting daarop wordt u gelezen uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe, daarvan het 13e hoofdstuk, vers 1 tot en met 13. Dus de schriftlezing is uit 2 Korinthe 13, na de geloofsbelijdenis en Psalm 25, vers 7.
En ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
lezen 2 Korinthe 13. Dit is de derde maal dat ik tot u kom. In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Ik heb het tevoren gezegd en zeg het tevoren als tegenwoordig zijnde de tweede maal. En ik schrijf het nu afwezend aan degene die tevoren gezondigd hebben. En aan al de anderen, dat zo ik wederkom, ik hen niet zal sparen. Terwijl gij zoekt een proeve van Christus, die in mij spreekt, welke in u niet zwak is, maar krachtig is onder u. Want hoewel hij gekruist is door zwakheid, zo leeft hij nochtans door de kracht Gods. Want ook wij zijn zwak in hem, maar zullen met hem leven door de kracht Gods in u. Onderzoekt uzelve of gij in het geloof zijt, beproeft uzelve, of kent gij uzelve niet dat Jezus Christus in u is, tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Doch ik hoop dat gij zult verstaan dat wij niet verwerpelijk zijn. En ik wens van God dat gij geen kwaad doet, niet opdat wij beproefd zouden bevonden worden, maar opdat gij het goede zou doen en wij als verwerpelijk zouden zijn. Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar voor de waarheid. Want wij verblijden ons, wanneer wij zwak zijn en gij sterk zijt, en wij wensen ook dit, namelijk uw volmaking. Daarom schrijf ik afwezend deze dingen, opdat ik niet tegenwoordig zijn de strengheid zou gebruiken naar de macht die mij de Heere gegeven heeft tot opbouwing en niet tot nederwerping. Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Groet elkander met een heilige kus, u groeten al de heiligen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen. Zover de schriftlezing.
Wij vervolgen, gemeente, de behandeling van de Heidelberger Catechismus en wij zijn toegekomen aan het tweede gedeelte van zondag 7. En samen daarmee willen we ook stilstaan bij zondag 8. Zondag 7, vraag en antwoord 22 en 23 en ook zondag 8. Daar lezen wij vraag 22. Wat is dan een christen nodig te geloven? Antwoord: al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Vraag 23. Hoe luiden die artikelen? En dan volgen de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, zoals we ze zojuist gehoord hebben. Vraag 24. Hoe worden deze artikelen gedeeld? Antwoord: in 3 delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Vraag 25. Aangezien er maar 1 enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Antwoord: omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft dat deze 3 onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Tot zover. Willen we de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, als wij deze avond komen voor uw heilige aangezicht, dan is het als mensen die zo diep en steil afhankelijk zijn van uw hulp en van uw licht en van uw genade. Wilt u ons dat geven, Heere? Wilt u ons in al de waarheid leiden door uw geest die dat alleen maar kan? Wij zouden ook deze middag en deze avond uw woord alleen maar tekort kunnen doen op de preekstoel. alleen maar afbreuk kunnen doen vanuit onszelf. Wij zouden uw woord alleen maar verkeerd kunnen verstaan, wanneer u ons overlaat aan ons eigen verblinde verstand. En daarom bidden we van u, Heere, open ons hart, verlicht u ons verstand, ook voor de diepe zaken die deze middag aan de orde van behandeling zijn. We worden geroepen om een van de diepste vragen uit de catechismus met elkaar te overdenken. Een vraag over de drie-eenheid. En Heere, laat er toch zo gesproken mogen worden dat het in overeenstemming is met uw woord. Geeft u dat het in dat opzicht ook helder en duidelijk mag zijn voor onze aandacht, en dat we onze aandacht deze middag bij uw woord mogen bepalen, dat we ervoor mogen worden bewaard om afleidende gedachten te hebben, dat we geen hinder zullen hebben van de ongemakken van het lichaam, van vermoeidheid of van pijn of van grote zorgen die er in ons leven zijn. Laat het ook zo zijn, Heere, dat we biddend een plaats onder uw woord mogen innemen. En dat we daar waar uw evangelie tot ons komt, dat zouden mogen ontvangen, niet als een woord van mensen, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord. En dat is voor ons allemaal nodig, op en onder de kansel. Maar zou u willen geven, Heere, dat het toch ook niet in ons verstand blijft steken, of in ons gevoel blijft steken, of slechts in ons geweten blijft steken, waarin het ons wel kan beroeren en onrustig kan maken, of kan ontroeren, of op een bepaalde manier verstandelijk zou kunnen overtuigen of verheldering zou kunnen geven. Maar Heere, als het daarbij blijft, dan heeft het uiteindelijk zijn doel nog niet bereikt. Want u laat uw woord toch prediken opdat het ingang zou mogen vinden in de harten. En als we dan vanavond nadenken over de drie-enige God, geeft u dan dat iets van die drie-enige God die u bent in uw majesteit en in uw verhevenheid en in uw nabijheid voor het oog van onze ziel zichtbaar mag worden. En Heere, dat wij het mogen zien voor het eerst, dat die drie-enige God de God is tegen wie wij gezondigd hebben. Dat die drie-enige God de God is door wie wij met u verzoend moeten worden. Dat die drie-enige God de God is die de zaligheid moet toepassen. Maar Heere, laat ons dan toch ook zien, en laat dat ook mogen doorklinken aan de avond van deze zondag, dat in die drie-enige God nu een volheid van zaligheid ligt. In die God die zondaren verkiest, in die God die zondaren verlost, in die God die zondaren vernieuwt en wederbaart. Heere, wilt u geven dat de prediking van de drie-enige God vanavond zou mogen klinken en door ons beluisterd zou mogen worden tot onze zaligheid, opdat we mogen instemmen met de psalmdichter die het mocht uitzingen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is onze God van heil. O Heere, wilt u dat geven? En daarvoor is toch nodig een wonder van uw genade. En daar bidden wij u om. Wij kunnen geen rechten laten gelden, Heere. Maar zou u niet met ons willen doen naar recht? Maar zou u ons willen aanzien in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus? Zou u ons zo willen helpen en nabij willen zijn? Zou u heel bijzonder ook willen denken aan degenen onder ons die een kruis te dragen hebben? We bevelen ze aan u, de Heere, aan. Zorgt u, Heere, in alle noden en alle moeite. Wilt u helpen de ouders in de gezinnen? Geeft u ze wijsheid bij de opvoeding? Geeft u ze boven alles, Heere, dat ze toch met alle tekort van onze kant, maar toch ook in alle getrouwheid aan de opdracht die u gaf, en ook in getrouwheid aan de belofte die ze hebben gedaan, voor uw aangezicht bij de doopvond, hun kinderen mogen wijzen op dat goed dat nimmer meer vergaat. Op de noodzaak om in u geborgen te zijn. Heere, we bidden van u of u uw zegen wil geven aan al het werk in de gemeente. Zegen het werk van de broeders, ouderlingen en diakenen. Geeft u uw zegen over de huisbezoeken. Laten we die huisbezoeken ook op een bijbelse manier mogen zien en de broeders mogen ontvangen wanneer zij vragen naar vrucht op de prediking. En laten we, wanneer we huisbezoek ontvangen mogen, achter de broeders toch ook u mogen zien, die ten diepste als de koning van de kerk ook vraagt naar vrucht. Heere, wilt u uw zegen en kracht geven aan degenen die mogen werkzaam zijn in het verenigingsleven? Helpt u ze en geeft u ze wijsheid. Gedenk degene die commissiewerk mogen doen in onze gemeente. We denken ook aan degene die nadenken over de huisvesting van de gemeente. Heere, wilt u hen bijzonder ook wijsheid geven. U weet ook van alle gedachten en alle gevoelens die vragen bij ons kunnen losmaken. Maar wilt u ook in deze dingen voor onze gemeente zorgen. En wilt u geven dat we blijvend een plaats mogen ontvangen van u, waar het woord, en laat dat, Heere, het woord van vrije genade mogen zijn en mogen blijven, maar waar dat woord gepredikt mag worden en waar dat woord ook kracht mag doen. Heere, laten we deze avond niet van mensen verwachten. Bewaar ons daarvoor, niet in de positieve zin en niet in de negatieve zin. Maar laat onze ogen geslagen mogen zijn op u die in de hemel woont. We willen u bidden voor de gemeenten om ons heen. En heel bijzonder denken we op deze zondag ook aan de kleine gemeente van Rijnsaterwoude, die zich in de achterliggende tijd een ouderling zag ontvallen. Al verkeerde hij vanwege de zorgen over zijn gezondheid al langere tijd buitenshuis. Het is toch een slag en een heel gemis. En mogen we u vragen of u voor deze kleine gemeente, die voor velen van ons ook geen onbekende gemeente is, wil zorgen. En of u ook de rouwdragende familie van Vliet goed en nabij wil zijn. Als ze in de achterliggende week bij het geopende graf hebben gestaan. Heren, we bidden u voor de opleiding van onze kerken. We bidden u voor degenen die er doseren en die er studeren. We zeggen u dank dat onze broeder Arjan Droger in de achterliggende week zijn bachelordiploma mocht ontvangen. Heren, wilt u hem ook bij het vervolg van de studie al het nodige schenken? En weest u hem persoonlijk en in de studie goed en nabij, samen met zijn vrouw en met hun dochter. Heere, we bidden u voor anderen, ook uit onze gemeente die daar studeren. We bidden u voor al onze jonge mensen die werkzaam zijn, die studeren, die misschien ook wel heel veel vragen hebben. In wier hart misschien de verwarring aanwezig is. Wat is waar en wat is niet waar? O Heere, wilt u het licht van uw geest schenken, ook in de levens van onze jongeren. En bewaart u ze en bindt u ze aan uw woord en aan uw dienst. Wilt u denken aan het zendings- en evangelisatiewerk? We bevelen ook dat aan u de Heere aan. Geef allen die hun krachten eraan mogen geven wat ze daarin nodig hebben. Heere, breid uw koninkrijk uit. En zou u het ook onder ons willen uitbreiden? Zou u willen geven dat vernomen mag worden? En laat dat tot uw eer mogen zijn, dat u nog werkt, ook in de gemeente van Rotterdam-Kralingen. En dat u nog zondaren wilt toebrengen, tot de gemeente die zalig worden. Heere, wilt u Zo aan ons allen denken, ontfermt u zich over deze wereld in nood. We bidden u voor die gebieden waar oorlog is. We bidden u voor die gebieden waar de dreiging van terrorisme gevonden wordt. Geeft u toch vrede. Maar niet alleen vrede onderling tussen de mensen. Maar boven alles vrede in het hart. Want dat is de vrede die we het hardste nodig hebben. En als we die vrede gaan nodig hebben, dan zullen we er toch ook iets van te zien gekregen hebben dat het oorlog is tussen u en tussen ons, omdat wij u de oorlog hebben verklaard. Heren, wilt u dan het een geven en het ander niet onthouden? We bidden van u of u de werken van de boze wilt verbreken in deze wereld, in deze stad, waar ook zoveel mensen rondgaan in het duister van de zonde en hun leven van dag tot dag slijten in de zonde en in een leven waarin ze ook uitwendig geen enkele kennis hebben van uw woord. Heren, mag het toch nog gebeuren dat uw naam voortgeplant wordt, niet alleen van geslacht tot geslacht, maar dat de aarde ook vervuld mag worden met de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Wilt u geven, Heren, dat die tijd waar uw woord ook van spreekt, door uw genade nog zou mogen aanbreken? Want uw woord leert het ons, dat het enerzijds in het laatst van de dagen benauwd zal worden, maar anderzijds zal het u toch nooit uit de hand lopen. En zult u toch ook geven, Heren, dat er tot op de dag van de wederkomst mensen tot bekering zullen komen? En dan is uw hand toch niet verkort, dan kunt u toch ook wonderen doen. Zou u dat willen geven? En zou u de duisternis door uw licht willen verdrijven? Wil dat ook doen onder ons, Heren. Want van nature is de duisternis om ons heen ook de duisternis in ons hart. Maar wilt u de duisternis van onze onwetendheid verdrijven en ons licht schenken? Wilt u de duisternis van de zonde verbreken? Wilt u de werken van de boze, ook waar hij allerlei dwaling en verwarring wil zaaien, verbreken? En wilt u uw eer laten opklimmen uit het stof en willen doen, Heren, ook deze middag nog, onder ons als we hier zijn en onder degenen die met ons meeluisteren, opdat uw naam verheerlijkt mag worden, en uw naam wordt toch verheerlijkt, niet in een goede preek, bewaar ons ervoor, Heren. Niet in ons luisteren en in onze activiteiten, bewaar ons er maar voor, om het daarvan te verwachten. Maar uw naam wordt verheerlijkt in uw eigen werk. En zou u dan het gebrekkige en het onvolkomene en het met zonde bevlekte van ons spreken van deze avond en van ons luisteren nog zo willen zegenen en uw werk erin willen schenken en uw naam erin willen verheerlijken? We bidden u dat in de vergeving van alle zonden, pleitend op uw genade alleen. Amen. Psalm 89, het derde en het vierde vers willen we gaan zingen. Vers 3. De hemel looft, o Heere, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde de glorie toegebracht. Daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Want wie is u gelijk bij al de hemelingen? En wat er verder volgt in het derde vers en ook het vierde van Psalm 89. Er zijn 3 collecten. De eerste voor de eredienst, tweede voor kerkelijke kassen, de derde na het amen van de prediking voor de algemene kosten van de kerk. En de Heere zegene u en uw gaven. Psalm 9, het 10e en het 11e vers willen we in antwoord op de prediking zingen. Vers 10, hij die uw naam in waarheid kent, zal Heere op u in zijn ellende vertrouwen. Wijl gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. En ook het 11e vers, zing de Heere die eeuwig leeft, die Sion tot zijn woning heeft. 10e en 11e vers van Psalm 9 na de prediking. Wat hebben wij, gemeente, vanavond nodig wanneer we ons buigen over het slot van zondag 7 en over zondag 8? Dat is in één woord licht. Wij hebben licht nodig. Want wanneer we vanavond gaan nadenken, dan is dat over een van de diepste diepten uit het christelijk geloof. Een van de geheimenissen, de drie-eenheid. Kijk, er is een geschiedenis bekend, een deel uit de ongewijde geschiedenis. Ergens in de 6e eeuw voor Christus was er in Lydië een koning, een zekere Croesus, schatrijk. En die schatrijke koning riep een van zijn onderdanen bij zich, een diepe denker. Thales was zijn naam. En toen vroeg koning Croesus aan Thales: Thales, vertel me eens, wat is het wezen van God? Heidense koning die dat vroeg aan een heidense filosoof. En die heidense filosoof die begreep direct, dat is een vraag, daar kan ik niet zomaar het antwoord op geven. En hij vroeg aan zijn koning om bedenktijd, een dag. Maar aan het einde van de dag wist hij het niet en hij ging terug naar de koning. Koning, geef me nog een dag. En dat ging een paar dagen zo door, totdat Thales voor de koning moest erkennen: koning, wanneer ik over de vraag na ga denken wat het wezen van God is, dan is het zo dat hoe langer ik over hem nadenk, des te onbegrijpelijker hij voor mij wordt. Dat is, gemeente, wat er gebeurt wanneer we vanuit onszelf, met ons verduisterde verstand, zouden gaan nadenken over de vraag wat God is en wat de drie-eenheid van God betekent. Wij hebben licht nodig. Ja, en dan tweeërlei licht, als ik het mag zeggen zo. Allereerst het licht van de schrift. Want daar heeft de Heere een licht in ontstoken. En wij zullen, wanneer we over de vragen van vanavond nadenken, die schrift ook moeten openen en daarnaar moeten luisteren, zoals we dat altijd hebben te doen. Wij kunnen Gods woord slechts gesloten laten tot onze schade. Het licht van de schrift is nodig, maar ook het licht in de ogen van onze ziel. Van nature staan wij tegenover God zoals een blinde in een donkere kamer staat tegenover een prachtig schilderij. Een schilderij met schitterende kleuren en schitterende lijnen. Maar zo'n mens ziet dat niet. En wat moet er gebeuren? Het licht moet aan in die donkere kamer, maar als het licht aan is in die kamer, dan ziet een blinde het eigenlijk nog steeds niet. Dan heeft hij ook nog licht nodig in zijn ogen. Wel, dubbel licht. En laten we biddend om dat licht van woord en geest gaan luisteren naar het onderwijs van zondag 7, het tweede gedeelte, en zondag 8. We schrijven daarbij het geloof in de drie enige God. Het geloof in de drie enige God. En dan letten we op drie aandachtspunten. Allereerst op het voorwerp van het geloof. Dat is vraag en antwoord 22. Wat is dan voor een christen nodig om te geloven? Antwoord: alles wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof ons in een hoofdsom leren. Het voorwerp van het geloof. In de tweede plaats letten we op de artikelen van de belijdenis. Dat is vraag en antwoord 23 en 24, waar de 12 artikelen worden genoemd en waar ook een indeling van die artikelen wordt gegeven. En tenslotte staan we stil bij de drie-eenheid van God. Dat is vraag en antwoord 25. Dus het voorwerp van het geloof, de artikelen van de belijdenis en de drie-eenheid van God. Vorige week hebben wij nagedacht over het geloof. Ik moet het eigenlijk nog anders zeggen. Toen hebben wij nagedacht over het wezen van het geloof. Dat is een uitdrukking die we misschien vandaag de dag niet zoveel meer gebruiken. Maar toen is eigenlijk de vraag gesteld, wat is nu wezenlijk voor een waar geloof? Wat kan nu in het beschouwen van een waar geloof niet gemist worden? Wat geldt er nu voor ieder geloof, zwak of sterk? Als ik dat nog even mag samenvatten in iets andere woorden dan dat ik vorige week gebruikt heb, dan zou ik daar twee dingen nog van willen zeggen. Toen hebben wij gehoord dat het geloof om te beginnen, en dat is geweldig belangrijk, ook voor onze jonge mensen om vast te houden, dat het geloof om te beginnen een gave van God is. En daarmee staat het ware geloof tegenover al het geloof van eigenmakelij. Het geloof, het ware geloof, is een gave van God. Een wonderlijke gave. En ieder die echt geloven mag, zal het ook erkennen. Die zal het zeggen, de Heere gaf me te geloven. Een gave van God, maar dan nog een tweede woord. En dat is dat wanneer dat geloof allereerst een gave is, dat geloof vervolgens ook een daad is. Een daad. Want als een zondaar bij het licht van de Heilige Geest alles wat God in zijn woord aan ons bekendgemaakt heeft voor waarachtig houdt, en als de Heilige Geest bovendien ook in het hart van een zondaar het vertrouwen werkt, wat gebeurt er dan? Dan gaat zo'n zondaar met zijn schuld en met zijn ellende als een arme, als een in zichzelf verloren zondaar, als een doodschuldige zondaar uit tot Christus die hem in het evangelie wordt voorgesteld en wordt aangeboden. Dat geloof is in zijn wezen dus behalve een gave van God ook een daad, een door de Heilige Geest gewerkte daad, jazeker. Maar dan ook een daad die ik met die wat moeilijke, maar toch ook prachtige uitdrukking uit het verleden heb aangeduid als de uitgaande daad van het geloof. Het geloof gaat uit als een arme, als een verlorene, als een doodschuldige, vanuit zijn eigen ledigheid tot Christus. Dat is, gemeente, het wezen van het geloof. Dat is kenmerkend voor het allerzwakste geloof. En dat is ook kenmerkend voor het allersterkste geloof. Dat geloof kent altijd het toevlucht nemen als een arme en als een verloren zondaar tot Christus die een volkomen zaligmaker voor volkomen verloren zondaren wil zijn. Dus het geloof is niet in zijn wezen een gevoel. Dat denken sommige jonge mensen, sommige kinderen misschien wel. Ik heb dat vroeger als kind vaak wel gedacht. Wat is nu het ware geloof? Dat is een gevoel dat je zonden vergeven zijn. Maar dat is niet het wezen van het geloof. Ik zeg niet dat een kind van God dat gevoel niet hebben kan. Maar dat is niet het wezen van het geloof. Er zijn veel mensen die vanuit hun ellende, vanuit hun schuld, als een arme zondaar werkelijk door het geloof de toevlucht mogen nemen tot Christus. Maar die dat gevoel niet in zulke sterke mate hebben. En omgekeerd zouden we kunnen zeggen, er zijn ook mensen die zonder enige grond misschien een gevoel hebben dat hun zonden vergeven zijn. Maar als je doorvraagt en je zegt, waar stoelt dat gevoel op? En waar is dat gevoel op gebaseerd en op gegrond? Ja, op een gevoel. Dan ontbreekt ten diepste het ware geloof. Het geloof is dus in zijn wezen een uitgaande daad tot Christus. En die uitgaande daad, die wordt alleen maar gepleegd, als ik het zo zeggen mag, door een arme, door een in zichzelf verloren zondaar. En dat geloof is dan ook het geloof waartoe alle hoorders onder de prediking worden opgeroepen. Want als de prediking van het evangelie uitgaat, als de Heer Jezus Christus gepredikt wordt, als de volkomen middelaar en als de gegeven middelaar tussen God en tussen mensen, dan wordt dat evangelie gepredikt, hoe zegt onze belijdenis dat, met bevel van geloof en van bekering. Laten we die twee ook nooit uit elkaar halen. Maar ook met bevel van geloof. En dan, ja, wat is dat dan voor een bevel van geloof? Wat wordt er dan bedoeld als de roepstem klinkt, ook in de prediking van het woord, geloof het evangelie? Dan wordt dus niet bedoeld dat een mens maar moet geloven zonder grond dat zijn zonden vergeven zijn. Maar dan wordt bedoeld dat een mens als een arme zondaar vanuit zichzelf zou uitgaan en tot Christus de voorgestelde hoop zou vluchten. En op hem zou steunen en tot hem zou komen. Dat is het geloof waartoe wordt opgeroepen. Dat is het wezen van het geloof. En als die oproep klinkt, gemeente, en dan gaan we de overgang maken naar de zaken die aan de orde zijn in het tweede gedeelte van zondag 7. Maar het leek me nuttig om deze dingen toch nog een keer te herhalen en aan te vullen. Als die oproep dan klinkt in de prediking, de oproep tot het geloof, laten we dan vervolgens toch niet het misverstand bij onszelf laten postvatten of laten groeien, dat een mens op eigen kracht ook die oproep zou kunnen beantwoorden. Want de Heere laat die oproep klinken. Jazeker. Hij nodigt de mensen om als arme zondaren te komen. Maar wat ligt er nu tussen de nodiging en tussen het echte komen tot Christus? Daar ligt mijn geestelijke doodstaat. Daar ligt het feit dat ik ten diepste helemaal niet wil komen als een arme en als een verloren zondaar. Kijk, en daar gaat het evangelie schitteren. En dan keer ik nog één keer terug naar waar ik vanmiddag mee begon. Daar gaat het evangelie schitteren dat het geloof een gave van God is. En dat de Heere een trotse en een hoogmoedige en een blinde zondaar kan verlichten. En kan vernederen en kan maken in de beleving tot wat hij echt is. Een verloren zondaar. Een doodschuldige zondaar. En dat de Heere een mens zo arm kan maken bij ontdekkend licht. Dat zo'n mens te arm wordt om nog in zijn ellende te blijven. En dat hij getrokken door de Heilige Geest wel vluchten moet tot Christus. Dat is iets van het wezen van het geloof. Maar dan blijft er nog wel een andere vraag over. Wat het voorwerp van het geloof is. Onze eerste gedachte van deze middag. Waar richt dat geloof zich op? Dat is ook vraag 22. Wat is dan voor een christen nodig te geloven? Wat is het voorwerp van het geloof? Wat gelooft het geloof? Waar is het geloof op gericht? Daar zouden we, voordat we kijken naar het antwoord in de catechismus, eigenlijk drie antwoorden op kunnen geven. Om te beginnen zouden we kunnen zeggen, en dat is zuiver en dat is bijbels, het voorwerp van het geloof is Christus. Het voorwerp van het geloof is Christus. U komt die gedachte tegen bij allerlei oude schrijvers. Heel vaak leest u daar het zinnetje, het geloof heeft een voorwerp en het voorwerp is Christus. Dat voelt u ook wel aan vanuit datgene wat we zojuist hebben gezegd toen het ging over wat is nu het wezen van het geloof. Als een arme zondaar nu afgebracht van al zijn eigen gronden de toevlucht neemt tot Christus, dan is zijn geloof op Christus gericht. Dat is ook bijbels gemeente. Als we even denken aan de bekende geschiedenis van de stokbewaarder. Als die stokbewaarder dan bevend op zijn knieën valt en als die het roept vanuit de nood en vanuit de ellende van zijn leven. En dat is, let u op, dat is nadat hij heeft gezien dat alle deuren nog weer dicht waren en dat alle gevangenen er waren, zo moet ik het zeggen. Dat alle gevangenen er nog waren, dat hij niet had te vrezen voor zijn natuurlijke leven. Dan leest u in de Bijbel dat die stokbewaarder gaat beven over al zijn leden en dat hij op zijn knieën valt en dat hij zegt, wat moet ik doen om zalig te worden? Maar wat zegt Paulus dan? Wat wordt de stokbewaarder dan toegeroepen? Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Nog één keer, dan bedoelt Paulus dus niet, beste stokbewaarder, geloof nou maar dat het goed met je is. Ik wil niet vanuit de hoogmoed spreken over andere plaatsen waar het evangelie gepredikt wordt, gemeente. Maar ik weet wel dat er in Nederland heel wat plaatsen zijn waar het geloof zo wordt voorgesteld. Geloof maar dat het goed met je is. Geloof maar dat God liefde is. Geloof maar dat Jezus ook voor jouw zonde gestorven is. Neem het maar aan als een waarheid. Maar dat is niet het Bijbelse geloof. Dat is niet wat Paulus bedoelt. Paulus bedoelt precies het omgekeerde. Geloof maar, stokbewaarde, dat het helemaal niet goed met je is, dat je verloren bent. En juist omdat je verloren bent, moet je vluchten tot die enige zaligmaker, die enige middelaar tussen God en tussen mensen. Geloof in de Heer Jezus Christus. Dus het voorwerp van het geloof is Christus, dat mogen wij zeggen, bijbels gezien. Maar daar zou je natuurlijk ook een geweldig oppervlakkige kant mee uit kunnen gaan. Daar zou je een godsdienst mee kunnen krijgen die zich beperkt tussen een zondaar, die zich beperkt tot een zondaar en Christus. En het moet alleen maar goed komen tussen een zondaar en tussen Christus. En zo wordt dat niet bedoeld. En daarom zouden wij ook mogen zeggen, het geloof, en dat is een tweede antwoord op de vraag wat het voorwerp van het geloof is. Het voorwerp van het geloof is Christus, maar het voorwerp van het geloof is ook heel het woord van God. Heel de schrift. Ja, want in het ware geloof ga ik voor waarachtig houden alles wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Wat God in zijn woord geopenbaard heeft over wie hij is, in zijn rechtvaardigheid en in zijn heiligheid en in zijn majesteit en in zijn verhevenheid. Wat God geopenbaard heeft in zijn woord over wie ik ben, in mijn oorsprong, goed uit de hand van God voortgekomen, in mijn diepe val, totaal verdorven en onbekwaam tot enig goed en schuldig vanwege de zonde. Wat God geopenbaard heeft over wie Christus is. Dus het geloof richt zich in de tweede plaats ook op heel het woord van God. Dat mogen we ook zeggen. Is dat bijbels? Jazeker. Dan neem ik u nog een ogenblik mee terug naar die geschiedenis van de stokbewaarder. Als Paulus dat nu heeft gezegd, en De kinderen moeten ook maar meedenken. Als Paulus dat nu tegen die heidense stokbewaarder heeft gezegd. Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. Wat denk je dan? Dat die stokbewaarder op dat moment is gaan geloven? Ik geloof het niet, gemeente. Die stokbewaarder kende de Heer Jezus Christus helemaal niet. En wat lezen we dan? Dat de stokbewaarder Paulus en Silas in zijn huis neemt. En dan staat er zo heel veelzeggend in Handelingen 16. En zij spraken tot hem het woord des Heren. Dat is de schrift. En tegen de achtergrond van al het andere in de schrift is toen Christus gepredikt. Het geloof richt zich op heel het woord van God. En dan is er nog een derde antwoord en dat lezen we in de catechismus. Wat is dan voor een christen nodig te geloven? Antwoord 22. Al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Het welk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Dat is dus het eerste, gemeente. En deze uitdrukking wordt uitgewerkt in het vervolg. Maar aan het slot van onze eerste gedachte, het voorwerp van het geloof, maken we de balans als het ware op. Wat is dat voorwerp? Het is Christus als de zaligmaker van verloren zondaren. Het is heel de schrift. Met alles wat daarin gezegd wordt over God, over de mens en over Christus. Het is datgene wat ons in het evangelie beloofd wordt. En wat samengevat wordt in de 12 artikelen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De artikelen van de belijdenis. Want er wordt in vraag 23 gevraagd, hoe luiden die artikelen? En dan volgen die overbekende woorden die wij als het goed is allemaal uit ons hoofd kennen. De apostolische geloofsbelijdenis. De belijdenis die wij iedere zondagmiddag horen in de kerk. De belijdenis die ook dikwijls op de begraafplaats nog klinkt. De apostolische geloofsbelijdenis. U begrijpt wel, het gaat vanmiddag niet om een inhoudelijke behandeling van die artikelen. Dat gaat gebeuren als de Heer het geeft in de komende zondagen. Maar het is vanmiddag wel goed om even de vraag te stellen, wat is dat nu precies voor een belijdenis? Hoe is die belijdenis, die apostolische geloofsbelijdenis, eigenlijk ontstaan? Die belijdenis is ontstaan, gemeente, uit een oude doopbelijdenis in de christelijke gemeente van Rome. Dat staat hier niet zo in de catechismus, maar het is misschien wel goed om dat toch ook te weten. In de stad Rome is, en dat weten wij ook wel, al heel vroeg een christelijke gemeente ontstaan. En in die gemeente, daar waren mensen lid die uit de Joden kwamen, maar ook mensen die uit de heidenen kwamen. En die gemeente groeide, want er kwamen steeds meer mensen vanuit de heidenen over naar de christelijke gemeente in Rome. En dan werden die mensen volwassen gedoopt. Want ze kwamen ook op volwassen leeftijd over naar het christelijk geloof. Eerst werden die mensen dan uitvoerig onderwezen, grondig onderwezen. Ze kregen, wij zouden zeggen, een soort uitgebreide catechisatie. Maar dan op zeker moment, dan werden ze gedoopt. En dan moet u dat zich zo voorstellen dat zo'n doopeling samen met de dienaar van het woord plaatsnam in het doopwater. Zoals we dat wel in andere Bijbelse geschiedenissen ook tegenkomen. En dan stond de dienaar van het woord en de doopeling, ze stonden tegenover elkaar in het doopwater. En dan stelde de dienaar van het woord een vraag. Gelooft ge in God de Vader? En dan gaf de doopeling antwoord, ik geloof. En dan werd er water over hem gesprenkeld of hij werd ondergedompeld. En dan kwam de tweede vraag. Gelooft gij in God de Zoon? En dan was weer het antwoord. Ik geloof. Gelooft gij in God de Heilige Geest? Ik geloof. Dat was de oorspronkelijke belijdenis in de gemeente van Rome. Een belijdenis in vraag en antwoord. En toen op zeker moment is die belijdenis uitgebreid. Want toen kwam ook in de gemeente van Rome allerlei ketterij op. Toen stonden er mensen op die zeiden, ik geloof wel in God de Vader, jazeker. Maar ik geloof niet dat God de hemel en de aarde, althans ik geloof niet dat God de aarde heeft geschapen. Dat is gebeurd door een lagere, door een boze God. En toen heeft men de noodzaak ingezien om de belijdenis aan te vullen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En er kwamen andere dwaalgeesten in de gemeente en die zeiden, ik geloof wel in God de Zoon, maar ik geloof niet dat hij echt mens geworden is. Die dwaalleraren, die had je trouwens al in de tijd van de apostel Johannes. U komt ze tegen in zijn brieven. En toen heeft men de noodzaak opnieuw ingezien om de belijdenis uit te breiden. Ik geloof in God de Zoon, de Heer Jezus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de maagd Maria. Wel, en naar aanleiding van allerlei dwalingen die ontstonden en die het christelijk geloof bedreigden, is toen uiteindelijk een belijdenis ontstaan, al vrij vroeg in de kerkgeschiedenis trouwens, van 12 artikelen. En dat zijn de 12 artikelen die wij nog iedere zondag horen. Dus gemeente, die 12 artikelen, en u weet dat eigenlijk ook wel, die 12 artikelen die lezen wij niet letterlijk in de Bijbel. Maar ze zijn ontstaan in de vroege kerkgeschiedenis op grond van en als een samenvatting van Gods woord en in strijd tegen allerlei dwalingen. Dat is de ontstaansgeschiedenis van de apostolische geloofsbelijdenis. En u zegt, waarom wordt dat allemaal verteld? Is dat nou niet allemaal theorie? Nee, daar horen twee praktische toepassingen bij. Het eerste wat wij nooit mogen vergeten als wij de apostolische geloofsbelijdenis horen. Jonge mensen, als je hem hoort iedere zondag, als die voorgelezen wordt door de ouderling, dat is dat die belijdenis eigenlijk een vraag stelt aan ons hart. Gelooft gij in God de Vader? En gelooft gij in God de Zoon? En gelooft gij in God de Heilige Geest? En gelooft gij de vergeving van de zonde en het eeuwige leven? Vanuit de belijdenis komt eigenlijk altijd weer een vraag naar ons hart. Zo moeten we die belijdenis ook altijd aanhoren en overdenken. Wat zegt mijn hart op deze overbekende woorden? Luister er zo naar, ook wanneer je het, als de Heer het geeft, volgende week zondag weer hoort. En dan nog een tweede toepassing vanuit die geschiedenis. Die ontstaansgeschiedenis van de apostolische geloofsbelijdenis leert ons ook. Dat een mens dwaalziek is. Dat allerlei dwalingen ons kunnen bedreigen. Dat was al zo in de eerste eeuwen na Christus. En dat is in de 21ste eeuw niet minder zo. En daarom, wat hebben wij ook te bidden en te vragen, Heere, leidt u ons in de waarheid van uw woord. En bewaart u ons bij de eenvoud van uw woord. Want voor we het weten worden we meegenomen op de baren van allerlei dwaling en allerlei valse leer. Maar dan wordt er ook nog iets gevraagd over de indeling van de artikelen. Vraag 24. Hoe worden deze artikelen gedeeld, ingedeeld? Opnieuw, voordat we naar het antwoord kijken, moeten we even nadenken over de vraag. Hoe zouden we die bekende woorden van de apostolische geloofsbelijdenis nu moeten indelen? Ik kan me voorstellen dat er vanmiddag iemand zegt in 12 artikelen. Ik kan me ook voorstellen dat er vanmiddag iemand zegt in 4 stukken. Stuk over God de Vader, stuk over God de Zoon, stuk over God de Heilige Geest en een stuk over de algemene christelijke kerk en de vergeving van de zonde en de wederopstanding des vlees. De kerk en al zijn weldaden. 4 stukken. Maar de catechismus zegt in 3 delen. In 3 delen. Het eerste over God de Vader en onze schepping. Het tweede over God de Zoon en onze verlossing. Het derde over God de Heilige Geest en onze heiligmaking. 3 delen. Ja, en daar ligt eigenlijk ook een boodschap in. Daar ligt een hele diepe boodschap in. Deze boodschap dat de apostolische geloofsbelijdenis ons bekend wil maken met het werk van de drie-enige God. En dan is de geloofsbelijdenis niet zo ingedeeld dat er eerst een fors stuk gaat over de drie-enige God. En dan nog iets over, ja, over iets buiten God. Maar dan vallen al die artikelen onder het werk van de drie-enige God. Het is alsof de opstellers van de catechismus willen zeggen. En dat is de boodschap die we ter harte moeten nemen vanuit deze vraag en dit antwoord. Het is alsof de opstellers willen zeggen, in de apostolische geloofsbelijdenis wordt er eigenlijk gezegd, niets uit ons, maar het al uit hem. Alles uit de drie enige God. Niets uit ons, maar het al uit hem. En daarom in 3 delen. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Daar zou meer over te zeggen zijn, gemeente, waar wij moeten ons haasten naar het laatste. Dat brengt ons dan tenslotte bij de drie-eenheid van God, onze derde gedachte. En dan wordt er gevraagd, vraag 25, aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt ge, waarom spreekt ge over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Daar gaat het dus over de drie-enige God. En waarom spreken wij daar nu over? Laten we daar tenslotte dan nog de tijd voor nemen om daarover na te denken. Waarom spreken wij over de drie-enige God? Dat is een vraag die kan u krijgen aan de deur als er een Jehovah's getuige bij u aan de deur staat, want die geloven niet in de drie-enige God. Die zullen ook tegen u zeggen, het woord drie-enig of drie-eenheid staat niet in de Bijbel. En dat is nog waar ook, dat staat letterlijk niet in de Bijbel. Wel in ons psalmboek en wel in onze belijdenis, maar niet in de boeken Genesis tot en met Openbaring. Maar waarom spreken wij dan toch over de drie-enige God? Als we over die vraag nog nadenken, dan moeten wij eigenlijk een paar Bijbelse lijnen vanavond met elkaar samenbrengen. En dat is moeilijk. En toch is het wel nodig dat we ons daar vanavond wat voor zullen inspannen. Laat ik u die drie lijnen heel kort mogen noemen. De eerste lijn in het woord van God, wanneer wij de Bijbel lezen, is dat de Bijbel er heel duidelijk over is dat er slechts één God is. Dat leest u in het Oude Testament, Deuteronomium 6. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Dat betekent er is slechts één God. En de Heere zegt het bij monden van de profeet Jesaja. Ik ben God en niemand meer. U leest het ook in het Nieuwe Testament. 1 Timotheus 2. Want er is één God. Dat is het eerste. Er is één God. Wij mogen dus nooit zeggen dat er drie goden zijn. De tweede lijn in de Bijbel is dat wij lezen dat de Vader God genoemd wordt. Dat gebeurt op allerlei plaatsen. Wij beginnen er vaak de dienst mee. Genade en vrede zij u van God de Vader. De Vader is God. En dat de Zoon ook God genoemd wordt. Ik denk aan Thomas wanneer hij daar staat op de dag, enkele dagen na de opstanding. En hij staat daar tegenover de Heer Jezus Christus. En hij mag ervan overtuigd worden dat Christus echt is opgestaan. Dan zegt hij tegen de Heer Jezus, mijn Heere en mijn God. Dus de Zoon wordt God genoemd en de Heilige Geest wordt ook God genoemd. Leest u het maar na in de geschiedenis van Handelingen 5. Daar kunt u het in de geschiedenis van Ananias en Safira onder andere ontdekken. Dus aan de ene kant, er is één God. En aan de andere kant, dat is de tweede lijn, de Vader wordt God genoemd en de Zoon wordt God genoemd en de Heilige Geest wordt God genoemd. Hoe kan dat? Is het misschien zo, en dat is in de loop van de kerkgeschiedenis gezegd, is het misschien zo dat God soms optreedt als Vader? En dat hij dan op een ander moment optreedt als Zoon en dan op een ander moment optreedt als Heilige Geest? Zodat het precies dezelfde God is die eigenlijk elke keer onder een iets andere naam toch weer verschijnt. En kunnen we de dingen zo oplossen? Nee, dat kan ook niet. Want dan komen we bij nog een derde en laatste lijn in het woord van God. Wij vinden in de Bijbel ook teksten waar we alle drie de personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, tegelijkertijd in het woord ontmoeten. Ik denk bijvoorbeeld, en misschien bent u me in gedachten al voor, ik denk bijvoorbeeld aan de doop van de Heer Jezus. Dan wordt God de Zoon gedoopt naar zijn menselijke natuur. En dan lezen we dat de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neerdaalt. En dan opent de hemel zich en dan klinkt vanuit de hemel de stem van God de Vader die zegt, deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Dus daar hebt u de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, alle drie tegelijk. En toen heeft de kerk al in de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis gezegd, dat is voor ons menselijk verstand een groot geheimenis. Dat is iets wat wij ook niet begrijpen kunnen. God is één in zijn wezen en tegelijkertijd God is drie in personen, Vader, Zoon, Heilige Geest. Wij zullen het stamelend zo onder woorden brengen dat we zeggen, God is drie enig. De drie eenheid van God, want de Bijbel noemt het allebei één God, één wezen. Drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Daar hebt u, gemeente, het bevochten stuk van de drie-eenheid van God. Ik zei u al, dat is met het verstand niet te begrijpen. Hoe kan dat? Het is, en ook dat wil ik u vanavond maar niet onthouden, het is wel geïllustreerd in de kerkgeschiedenis. Mensen hebben al denkend over het woord van God voorbeelden bedacht om deze dingen iets begrijpelijker te maken. En ik geloof dat dat mag. De oude Tertullianus heeft bijvoorbeeld het voorbeeld genoemd van de zon. Wij kunnen over de zon spreken terwijl we het hemellichaam bedoelen, ver weg. En wij kunnen met het woord zon ook bedoelen de warmte van de zon, want we kunnen de zon voelen. En dan bedoelen we niet het hemellichaam, maar dan bedoelen we de warmte van de zon. En wij kunnen de zon ook zien binnenvallen door het raam. En dan bedoelen we niet de warmte en dan bedoelen we niet het hemellichaam, maar dan bedoelen we het licht. En dan zegt Tertullianus, kijk, dat is een heel zwak voorbeeld van hoe het met de drie-enige God is. God de Vader, als het ware, de zon, het hemellichaam. En God de Zoon, als het ware, het licht van de zon. En God de Heilige Geest, als het ware, de warmte van de zon. En toch kun je die drie dingen nooit los van elkaar maken. Want ze horen onlosmakelijk bij elkaar. Het is een voorbeeld, gemeente. Het is ook maar een zwak voorbeeld. Zoals alle voorbeelden uiteindelijk tekortschieten. Maar het gaat vanavond uiteindelijk ook niet. Al moeten we daar wel naar de orde van de catechismus tijd voor inruimen en aandacht aan besteden. Maar het gaat uiteindelijk ook niet om het met het verstand nadenken over de drie-enige God. Het gaat erom, kent u de drie-enige God? Als hij zich zo geopenbaard heeft in zijn woord. Want wie kent de drie-eenheid van God nu echt? Dat is niet een geleerde die misschien wel 20 jaar gestudeerd heeft en dikke boeken heeft geschreven over de drie-eenheid zonder meer. Maar dat is een mens die het bij het licht van de Heilige Geest heeft geleerd. De drie-enige God, dat is God de Vader. En ik heb tegen hem gezondigd. Dat is God de Zoon. En hij is de enige die me verlossen kan. En die voor mij betalen kan. En dat is God de Heilige Geest. En hij is degene die de zaligheid moet toepassen en moet brengen in mijn hart. Dat is iemand die de drie-enige God heel praktisch kent. En de vraag is, gemeente, kennen wij de drie-enige God zo? Het ware geloof, hoe zwak ook, hoe pril ook, zal altijd iets voor zich hebben van de drie-enige God. Die zal altijd een besef, dat zal altijd een besef hebben van het feit, ik heb tegen God gezondigd. Ik kan alleen maar verlost worden door God de Zoon en door het werk van God de Zoon. Maar dat werk van God de Zoon moet ook toegepast worden en heel persoonlijk weggeschonken worden aan mijn hart. En dat is het werk van de Heilige Geest. Kijk, gemeente, waar we dat vergeten en waar dat verzwegen wordt, komen we in allerlei verkeerde gedachten terecht. Daar waar ook in de prediking en in ons denken alleen maar gesproken zou worden over God de Zoon, over Jezus, over Christus zonder meer. Soms hoor je dat zeggen. Ik begrijp ook wel wat mensen bedoelen. ja, Christus moet gepredikt worden en de prediking moet christocentrisch zijn. Daar heb u gelijk in. Maar dan is de vraag wel, wat is dat dan eigenlijk, christocentrisch? En hoe moet Christus gepredikt worden? Altijd tegen de achtergrond van het werk van de drie enige God. Want als de prediking alleen maar verwort tot, ja, tot een beschrijving of tot een spreken over de verhouding van een mens tot Jezus, dan raken wij heel veel Bijbelse noties kwijt. Dan verliezen we bijvoorbeeld uit het oog dat wij als mensen niet allereerst tegen Jezus gezondigd hebben, maar dat we tegen God gezondigd hebben. En dat God ook als rechter tegenover ons staat. En juist in het licht daarvan gaat Christus waarde krijgen en gaat de persoon van Christus schitteren. En wanneer we aan de andere kant, en dat is ook een gevaar, wanneer we aan de andere kant het werk van de Heilige Geest helemaal uit het oog zouden verliezen, in de prediking of in ons denken over God, ja, daar komen we in een heel oppervlakkig evangelie terecht. Dat wij gezondigd hebben tegen God en dat God gelukkig zijn Zoon gegeven heeft. En nu is alles volbracht en nu is alles weer goed. Maar dan ontbreekt de toepassing door Gods Geest. En daarom, wij hebben in ons denken, wij hebben in de prediking nodig dat er gesproken en gedacht wordt over de drie enige God. Want zo heeft hij zich ook geopenbaard in zijn woord, als de Vader, als de Zoon, als de Heilige Geest. En dan nog dieper, gemeente, dan mag ik u vanavond, en laat daar de prediking van deze avond op mogen uitlopen, dan mag ik u vanavond ook nog prediken dat in het werk van deze drie enige God nu zaligheid mogelijk is voor de grootste van de zondaren. Mag ik het nog een ogenblik voor u uitstallen? Het werk van de drie enige God, dat is het werk van de Vader. De Vader tegen wie wij gezondigd hebben. Maar die Vader heeft in zijn toorn over de zonde, maar ook vanuit zijn grondeloze barmhartigheid, zijn eigen lieve Zoon al in de eeuwigheid aangewezen als borg en als middelaar. En in de volheid van de tijd heeft die Vader zijn Zoon gegeven aan een wereld verloren in zonde en schuld. En in zijn onpeilbare vrije genade heeft God de Vader arme en verloren zondaren verkoren tot de zaligheid. De zaligheid is allereerst mogelijk dankzij God de Vader die zondaren verkiest en die zijn lieve Zoon heeft willen geven in de plaats van zondige mensenkinderen. Die zaligheid is bovendien mogelijk en in de tweede plaats mogelijk door het werk van God de Zoon, die naar deze wereld gekomen is, die mens werd en die God bleef en die daardoor juist de eigenschappen had die nodig waren om middelaar te zijn, die volkomen kon betalen aan het recht van zijn Vader. En die de straf voor al de zijnen kon dragen en kon doordragen en kon wegdragen. God de Zoon die zichzelf gegeven heeft als een rantsoen voor velen. En het aanbod van deze genade door de Heer Jezus Christus mag ook aan de avond van deze zondag uitgaan. Komt herwaarts allen die vermoeid en belast zijt, en hij zal u rust geven. Alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Vijanden, laat u in deze Christus met God verzoenen. En dan, ja, en dat kan niet ontbreken anders zou er toch geen mens zalig worden. De zaligheid is tenslotte mogelijk door het werk van de derde persoon, de Heilige Geest. Die Geest die het uit Christus neemt en die het aan arme zondaren verkondigt. Wat? Hoe arm zij zijn, hoe doodschuldig zij zijn, hoe verloren zij zijn, dat iedere grond waarop ze steunen buiten Christus een zandgrond is. Maar ook welke rijkdom er voor een arme en een verlorene te vinden is in de borg en zaligmaker, de Heer Jezus Christus. De Heilige Geest, de grote bruidswerver van Christus, die uitgaat en die onder een zwart en onder een verloren mensengeslacht Christus een bruid verwerft. Die Heilige Geest maakt de zaligheid samen met de Zoon en samen met de Vader mogelijk voor de grootste der zondaren. En daarom kan de grootste zondaar nog zalig worden. Amen. eindigen we met dankgebed. Het is, Heere, aan het einde van deze tweede dienst op uw dag, dat wij u ootmoedig erkennen voor datgene wat u schonk. Heere, zegen de prediking. Zegen uw woord. Doe genadig verzoening over al het gebrekkige en al het zondige. En laat de belijdenis van de drie enige God waarde krijgen voor onze ziel. Wilt u ons bewaren als we van hier gaan, maar gedenk ook onze jonge mensen als we elkaar straks in het verband van een preekbespreking hopen te ontmoeten. Wil ook daar uw zegen over schenken, Heere. Bewaar ons in deze pas begonnen week, help ons in alle dingen. Gedenkt u ook wanneer we de dienst moesten verlaten, wil ook in die omstandigheden geven wat nodig is. Wilt u ons horen, niet omdat we het verdienen, maar om Christus wil alleen en verheerlijk uw naam, om Jezus wil. Amen. De avondzang, het zevende vers, is onze slotzang. Avondzang, het zevende vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.